Freek, goed te verstaan. Als ik te hard praat, moeten jullie een seintje geven. Want ik weet van mezelf, heb ik wel. Ik moet ook een beetje wat beweegruimte creëren. Ja, ik heb wel een luide stem, dus. Ik hou hem wel en anders moet ik iets verder van mijn mond houden. Ik hou hem wel zo. Maar geef me een seintje als ik te luid ben. Ik ben Daniel van der Veen. En ik vind het superleuk. Om in jullie midden te zijn. Ik voel me ook thuis in buurthuis De Leeuw. Het heeft niet zozeer met de leeuwenkuil te maken, maar wel met mijn tweede naam. Want mijn tweede naam is Leeuwen. En dat betekent in het Fries leeuw. Ja, mijn opa heette Leeuwen en mijn vader heeft Friese roots, dus ik ook voor een kwart ongeveer. Dus De Leeuw heeft altijd iets bijzonders voor mij. En natuurlijk ook wel omdat Daniel die leeuwen niet verslonden werd, maar God ze in toom hield. Dus ik voel me hier thuis. Ik ben hier ook vaker geweest in het verleden. En ik ben heel dankbaar dat Hans mij ook vroeg om het woord vandaag met jullie te delen. Over licht en duisternis. En dat zat ook al een beetje in de liederen. Dus dat was niet helemaal toevallig. Licht en duisternis. Ik ben Daniel. Ik mag ook meehelpen met Prayer Station. Heel fijn om daar via stationsevangelisatie in het verleden ook geconnect te zijn. Gisteren ook op pad geweest met Wiebe, met Jan, met anderen. Ja, met hele mooie mensen. En dat doe ik met veel plezier. Ik geef ook les op de Passie. Evangelische school. En ik zit tegenwoordig in God Center, een kerk die ook in de Passie zit. Dus even iets van mijn achtergrond valt nog meer te vertellen, ga ik nu niet doen. Vraag het maar aan mij. Na afloop. Licht en duisternis. Je zou het bijna niet zeggen vandaag, maar het wordt donker om ons heen, of het is donker om ons heen. En als ik zo weer net naar buiten keek, dat heerlijke zonlicht naar binnen zag komen, dacht ik, het is licht. En soms denken we, het is licht. En laten we eerlijk zijn, er is ook nog een hoop licht. Gelukkig maar. Het is niet allemaal duisternis, anders dan zouden we in het dodenrijk zijn. Nee, er is gelukkig nog een hoop licht. Maar toch, afgelopen nacht, de wintertijd is ingegaan. En nu zitten we allemaal heel uitgerust hier zo. Dus nu hebben we het voordeel van, maar vanavond gaat het een uur eerder donker worden. En dan zie je al dat je soms niet met het licht vanuit je werk terug naar huis kan gaan, vanuit de verjaardag, wat het ook zij. Ik kijk daar persoonlijk niet zo naar uit. Ik hou van lange dagen met veel licht. Het wordt wel donkerder. We gaan naar de korte dagen toe. Ik had het er net al even over met een paar mensen, maar volgende week is ook dat Halloweenfeest. 31 oktober. En daar hebben we vast ook al wel wat aankondigingen van gezien. Toch? Wie heeft daar wel het een en ander van gezien? Ja? Wat hebben we gezien daarvan? Wat valt op bijvoorbeeld?
Alle winkels.
Ja.
Alle winkels.
Spullen
van Halloween.
Spullen, ja inderdaad. Sommige winkels denk ik, jongens, hoe en ja, dat zijn vaak. Wat zegt u? Ja, afbeeldingen van de duivel. Het zijn vaak hele enge afbeeldingen. Hè? Eigenlijk een feest waarbij van oorsprong ook de dood verheerlijkt werd. In ieder geval de goden van de dood. Nou ja, daar ga ik nu niet over preken. Maar, en ik weet ook wel dat het soms op een onschuldige manier ingevuld wordt. Naar kinderen die langs de deur snoep gaan halen. Nou weet je, daar heb ik het niet over. Maar wel over het verheerlijken van de dood. Eigenlijk een ongezonde aandacht voor datgene wat duister is en donker is. Nou, dat is wel iets wat je de komende week zult zien. Maar misschien kennen we ook persoonlijk wel een stukje donkerte in ons leven. Hè? Eenzaamheid, maar ook misschien wel met wat worsteling met zonde, met oude patronen die, waarvan we wel weten, dit is donker. En waar we zelf ook mee te kampen hebben in ons eigen leven. Nou, ik wil zo meteen wat gaan vertellen over wat is nou die duisternis. Een stuk uit de Bijbel lezen, dus als jullie je Bijbels erbij hebben, pak hem lekker mee, dan kun je meelezen. Wat is de duisternis? Waarom is het een probleem om te wandelen in duisternis? En afsluiten met de heerlijkheid van het licht. Uiteraard eindigen we daarmee. Dus wat is duisternis? Waarom is het een probleem om daarin te wandelen? Wat is dan de heerlijkheid van het licht? Nou, ik hoop dat het ons mag bemoedigen om te wandelen in het licht van Jezus, wat we ook zongen met elkaar. En de hoofdtekst die ik heb, dat staat in Efeze 5, vers 8. Die mag u erbij zoeken. Als u een Bijbel heeft, ik begreep op de piemen, wordt het hier nog niet geprojecteerd. Dus we gaan het met onze Bijbels moeten doen vandaag. En dat is goed. Efeze hoofdstuk 5 vers 8 tot en met 13 ga ik als eerste voorlezen. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. En Paulus is hier aan het woord en die spreekt tot de gemeente van Efeze, maar wellicht ook een rondzendbrief, gemeente van Laodicea en andere gemeentes in het toenmalige West-Azië, Klein-Azië moet ik zeggen, wat nu Turkije is. Paulus die zegt daar, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Here. Wandel als kinderen van het licht, want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Here welbehagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel meer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is zelf licht. Is licht. Ja. Duisternis. Paulus gaat erop in. Vroeger voorheen was u duisternis. Nu bent u kinderen van het licht. In vers 11 zegt hij iets over. Neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis. Het is, later zegt hij, het is eigenlijk te schandelijk om maar te vertellen wat daar gebeurt. Hij heeft Paulus dan ook over. Het is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. En het zou kunnen dat onze gedachten dan ook uitgaan. Als ik even dat Halloweenfeest erbij pak. We weten dat dat een van de hoogtijdagen is van satanisten. Ik ga er niet te diep op in, want het is letterlijk te schandelijk om maar te vertellen. Als we zouden gaan bespreken wat daar plaatsvindt op dagen als deze, dan zou ik denk ik de zaal heel snel leeglopen hier. Dan hebben we geen fijne zondagochtend met elkaar. En dat gebeurt. Het gebeurt echt. En Halloween is een afschuwelijke dag voor de slachtoffers van dat satanische misbruik. Dat gebeurt. En dat mag je zeker ondervatten onder deze tekst. En het is goed om te bidden voor mensen die daar slachtoffer van zijn. Die hebben een afschuwelijke tijd in die aanloop naar Halloween. En overigens gebruiken die satanisten ook die christelijke hoogtijdagen, hè, om het te verdraaien en Satan daar te vereren met afschuwelijke praktijken. Gaan we nu niet in detail bespreken, want inderdaad, dat is te schandelijk om maar te vertellen. Dat zouden wij eigenlijk niet aankunnen. Maar Paulus spreekt tot de gemeente. Laten we het iets dichter bij onszelf brengen. Want de gemeente van Efeze. Paulus zegt, voorheen was u duisternis. Nou, dit waren niet allemaal mensen van een satanische cult die daar letterlijk aan deelnamen. Dus in de context moet het iets anders betekenen. Maar waar gaat het dan over? U was voorheen duisternis. Waar hebben we het dan over? Dan moeten we even naar het hoofdstuk ervoor gaan. En dan begin ik gewoon even wat versen te lezen. Ik som wat op, ik ga niet alles lezen. Maar het is goed om het woord tot ons te nemen. Hoofdstuk 4, vers 17. Dit is de aanloop naar de tekst die we net lazen. Dit zeg ik dan, Paulus, en ik getuig ervan in de Here dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in hun verstand. Daar heb je weer dat woord duisternis. Verduisterd in je verstand. Vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. En Paulus zegt tegen die Efeziërs, vroeger was u net zo, was u ook duisternis. Paulus noemt dan dus die verduistering van je verstand, een verharding van je hart, waardoor er losbandigheid en onreinheid in het leven van mensen komt. Nou, en misschien kennen wij dat ook wel uit ons leven. Ik wel in ieder geval. En het punt is, verduisterd in je verstand, je gaat het normaal vinden. Je ziet niet meer in dat het duisternis is. Je denkt, maar dit is zo, dit is wie ik ben, dit is wat ik leuk vind, dit is wat erbij hoort. Verhard in je hart, verduisterd in je verstand. Dus heel veel mensen zijn gewoon misleid. Die denken dat ze misschien goede dingen doen, dat het duisternis is. En soms weten mensen heel goed dat het niet oké is. Maar het hart is zo verhard dat ze zich er helemaal aan overgeven. Paulus zegt, sommigen van jullie zijn ook zo geweest, zegt hij tegen de Corinthiërs. En tegen de Efeziërs zegt hij, voorheen was uw duisternis. Nou, herkennen wij dat hier in ons persoonlijk leven? Ik wel, stukjes ervan in ieder geval, absoluut. En Paulus gebruikt deze woorden om de kerk er daaraan te herinneren. In vers 23, hoofdstuk 4, vers 23. Dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En daar herinner ik jullie en mezelf ook aan vandaag. Dat wij vernieuwd mogen worden in de geest van ons denken. Want wij kunnen allemaal terugvallen naar die verharding en die verduistering van ons hart. Ook als christen kun je terugvallen naar oude patronen. Of patronen die in de wereld normaal zijn. Toch? Herkennen we dat? Ja. Nou, ik herken het in mijn leven en ik zie ook herkenbaarheid. Wij kunnen terugvallen. We moeten elkaar scherp houden. We mogen die teksten lezen niet als oordeel over elkaar, maar wel als aansporing om in het licht te wandelen. Paulus zegt dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Vers 23. Hij zegt ook daarna dat u bekleed wordt met de nieuwe mens. Leg de oude mens af. Wat u vroeger was, leg dat af en trek de nieuwe mens aan. Word vernieuwd in je denken. Yes, yes. In de geest van uw denken wordt daarin vernieuwd. Prijs de Heer, er is vernieuwing mogelijk en steeds een herstel mogelijk. Dus Paulus spoort de gemeente daaraan. En dan gaat hij daarna nog wat dieper in, op die werken van de duisternis. En ik vat het maar even samen. Ik heb wat opgeschreven. Wat gaat Paulus daarna vertellen? Wandelen in leugen. Blijvende boosheid. Stelen. Vuile taal. Bitterheid, woede, toren, geschreeuw, laster, algehele slechtheid. Wow, dat zijn nog wat dingen bij elkaar. En in 5 vers 3 schrijft hij dan, maar, en dan noemt hij nog wat dingen, dat lees ik even voor, maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heilige past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat, lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn, maar veel meer pas dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat zijn stevige woorden. Dat zijn hele stevige woorden. Paulus heeft het hier niet over incidentele zonde, over een keer terugvallen in een oud patroon. Dat doen we denk ik allemaal. En ook daar mogen we onszelf blijven aansporen, absoluut. Maar het gaat over een wandel in de duisternis. Eigenlijk een soort gewoonte die je eigen maakt. Misschien heb je wel eens gehoord die drieslag van gedrag, gewoonte, karakter. Zo bekend, hè? Van als je bepaalde gedragingen maar vaak genoeg gaat uitvoeren, dan wordt het een gewoonte. En als gewoonten sterk genoeg worden, dan wordt het uiteindelijk deel van je karakter. En dat is waar Paulus over spreekt als hij het heeft over verduisterd zijn in je verstand. Vervreemd van het leven wat uit God is. De onwetendheid in je hart. Ongevoelig ben je geworden. Dat kan. Je kan ongevoelig worden in je geweten. Dat is een hele enge plek. Als je geweten je niet meer aanspreekt op bepaald gedrag. Op het moment dat uw geweten u aanspreekt, ben je nog op een veilige plek. Gelukkig dat je geweten daar zijn werk doet. Dat de stem van Gods geest daarheen tot je spreekt. Maar dit is niet oké. Dit zijn werken van de duisternis. Niet om te veroordelen, maar Gods geest spreekt je aan om je terug te leiden. Tot inkeer, tot bekering. Dat is wat Paulus aanmoedigt. Hè? Maar kijk uit dat je niet van je gedrag naar gewoontes gaat en uiteindelijk dat het deel van je karakter wordt, zodat ja, je op een gegeven moment niet meer kan zien dat er iets niet klopt. He, dat je echt verduisterd bent in je verstand. Dit is ook hoe christenen uiteindelijk afvallen van hun geloof. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. Dat is een heel geleidelijk proces, dat bepaalde gedragingen maar normaal worden. Dan worden het gewoontes en uiteindelijk kun je de vraag stellen, hé, maar volg ik God nog? Ik weet het niet meer, ik twijfel. En ik ken de voorbeelden om me heen, en misschien jullie ook wel, mensen die echt serieus met de Heer hebben geleefd. Ook werken van de Heilige Geest hebben gedaan. God hebben aanbeden, in tongentaal hebben gesproken. Ik ken het allemaal. En uiteindelijk zeggen, maar ik geloof niet meer. En daar gaan jaren vaak overheen. En daar moeten wij voor waken. Daar moeten we voor waken dat wij nooit op die plek komen. En daarom houden we elkaar scherp op dit moment. Paulus die trekt ons eigenlijk weer terug naar de werken van het licht. Dat we vernieuwd worden in de geest van ons denken. Ja. Nou, wat is nou het probleem van dat wandelen in de duisternis? Daar kunnen we allemaal wel iets bij bedenken. Het probleem van het wandelen in de duisternis. En daarvoor wil ik, dat is eigenlijk het tweede gedeelte, daarvoor wil ik bekende tekst lezen uit Johannes hoofdstuk 3. En toen ik even met Hans belde hierover, over vandaag, toen noemde Hans deze tekst. En ja, die vond ik hier heel sprekend bij passen. Dus ik wil hem daarin lezen met jullie. Johannes hoofdstuk 3, vlak na die mooie tekst, 3 vers 16. Hè? De bekende evangelisatietekst, al zo lief had God de wereld. Nou, kort daarna zegt de apostel Johannes dit in vers 19 tot en met 21. Dan zegt Johannes dit, en dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld is gekomen, Jezus. En de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, die haat het licht, en die komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, die komt tot het licht, omdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in het licht gedaan zijn. Oké, ieder die kwaad doet, en dan heb ik het over die gewoontes richting karakter. Als je dat doet, wat gebeurt er dan? Dan ga je het licht uit de weg. Je gaat bij God vandaan, je gaat bij zijn waarheid vandaan. Dus een gevolg van wandelen in duisternis is dat je het licht uit de weg gaat. Je gaat het licht uit de weg. Ze haten het licht zelfs, zegt Johannes. Wow. Als je in duisternis wandelt, kun je niet verwachten dat je relatie met God zich verdiept. Dat gaat niet. Er gaat een stukje scheiding komen en je gaat eigenlijk bij God vandaan. Het kan gewoon niet wandelen in duisternis en je relatie die zich verdiept. Het bestaat niet, ik geloof het niet. Of je moet een heel opgesplitst mens zijn. En dat gebeurt ook wel eens, dat delen heel trouw en mooi naar de kerk gaan en andere delen eigenlijk een dubbel leven leiden. Ken je dat? Mensen met echt twee gezichten, dus heel apart is dat. Maar ik geloof, als dat aan de hand is, dat je uiteindelijk ook niet dieper komt in je relatie met God. Ik heb het gezien, mensen echt met twee gezichten, hoe is het mogelijk, vraag je dan af. En zelfs, ik zie het bij mezelf wel eens. En dat je denkt, hier, ik prijs u, en dan trekt die duisternis weer zo. Ja. Maar je gaat het licht uit de weg. En je groeit niet in je relatie met God. En dan even terug naar Efeze, waar we mee bezig zijn, hè? De basistekst. Ik las al met jullie vers 8 en 9. Daar nog even iets moois uithalende. Want u was voorheen duisternis. Nu bent u licht in de Heer. Wandel als kinderen van het licht. Paulus spreekt de gemeente aan op hun nieuwe identiteit. Nu bent u licht in de Heer. Echter, dit is verleden. Nu bent u licht in de Heer. Wandel dan ook als kinderen van het licht. En dan staat er, want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. In een andere vertaling staat, wat vrije vertaald, want in het licht, daar groeien goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Vrucht van de geest. Dus, als wij wandelen in duisternis, dan groeit dat niet. Maar als wij wandelen in het licht, wat groeit er dan in je leven? Dit vind ik heel mooi. Dan groeit daar goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Is dat een verlangen wat we hebben? Dat we groeien in die goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Dat groeit alleen in het licht. Daar hebben we licht voor nodig om dat te laten groeien in ons leven. Dan worden we een mooie mens. Dan gaan we wandelen als kinderen van het licht. Dat is, ken je dat bij jezelf, dat je zo voelt, hé, ik wandel nu in de waarheid. Ik ben nu, ik voel het werk van Gods geest in je hart. Hoe heerlijk is het als je met een zuiver hart wandelt. Ken je dat? Ik voel dat ik oprecht tot God sta. Oh, dat is zo heerlijk. En soms voel je tegenovergestelde, toch?
Daar word je blij van.
Daar word je blij van, ja precies, daar word je blij van. Absoluut. Ja, het voorbeeld van een plant moest ik aan denken. He, een plant die in het licht zet die CO2 en water om in zuurstof en in glucose. Waar heeft die licht voor nodig? Een plant zonder licht heeft geen energie, maakt geen suikers, te weinig suikers aan of geen, ik ben geen bioloog hoor, maar die gaat niet groeien, die heeft geen energie voor zichzelf. En die gaat ook geen zuurstof aanmaken. En dat is mooi, die glucose is voor zijn eigen groei, de zuurstof geeft hij af aan de omgeving voor mensen en dieren om te kunnen leven. Maar daar heeft hij licht voor nodig. En het is een mooi beeld dat wij licht nodig hebben voor onze eigen persoonlijke groei. En om uit te delen aan mensen om ons heen. Gaaf is dat. En dat hebben we echt nodig waar we wandelen in het licht. Paulus zegt in Efeze 5 vers 11, maakt hij een mooi contrast. Daar zegt hij namelijk, neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis. Hij heeft het eerst gehad over de vrucht van de geest, die groeit als je wandelt in het licht. Nu zegt hij, de werken van de duisternis zijn onvruchtbaar. Het brengt niks tot stand. Er groeit geen goedheid, geen rechtvaardigheid, geen waarheid. Het is onvruchtbaar. En doen wij dat ook als christen? Wandelen wij in het licht? Willen we zelf groeien in onze relatie? Licht doet nog iets. Licht doet nog iets. Het is voor onze eigen energie. Wij groeien erin. Vers 12 en 13, ik heb het gelezen. Wat heimelijk aan hen gedaan wordt, is maar te schandelijk om zelfs te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt is licht. Iets wat duisternis ontmaskert is per definitie licht, staat hier. Ontmaskert u wel eens iets wat in duisternis is? Bij een ander, in de familie, in de maatschappij, in de samenleving. Doen wij dat wel eens? Ontmaskeren wij wel eens iets wat niet deugt? En ik denk, en dat spreek ik ook mezelf op aan, dat wij als christenen vaak eerder te voorzichtig zijn. Oh, laat maar. Waar begeef ik me nu in? Het is allemaal heel geestelijk. Wat krijg ik over me heen? Ik denk dat we soms best wel bang zijn dat als wij iets ontmaskeren, dat de duisternis onszelf gaat opslokken, toch? Wat krijg ik dan over me heen? Wat werkt tegen mij? Ik denk dat we als christenen eerder te voorzichtig zijn dan dat we te ontmaskerd zijn. Hè? Ik bedoel, met te ontmaskerd, dan kom je op het oordeel. Hè? Van, hey, hou eerst eens die splinter uit je eigen oog voordat je aan de balk bij een ander begint. Nee, andersom is het. Hè? De balk uit je eigen oog. Precies. Dat is hypocriet oordelen. Dat is eigenlijk vanuit een verkeerde motivatie. Nee, maar als het vanuit een goede, oprechte motivatie is, dan gaan wij ook duisternis ontmaskeren. En ja, dan kunnen we soms iets tegen ons krijgen. De duisternis vindt dat niet leuk. Waarom denk je dat het hele verhaal van die satanische praktijken nooit ontmaskerd wordt? Ja, als je je daarin begeeft, en mensen die geprobeerd hebben, die weten het, dan komt een hele hel tegenover je te staan. Dus ik zeg ook wel, choose your battles, wees daar wijs in. Hè, van, weet dat God iets van je vraagt. Maar wanneer is de laatste keer dat God tot u gesproken heeft van, breng dat eens aan het licht. Het kan in je eigen leven zijn, maar ook iets wat je om je heen ziet. Hé, ga daar eens mijn licht op laten schijnen. En wat is dat? Wat was dat dan? En is dat misschien nog steeds een opdracht die op ons leven ligt? Mogen wij stilstaan? Ik weet de situatie op mijn werk waar ik, denk hoe is het mogelijk dat ik bij dat overleg ben uitgenodigd. Ik heb het niet ingezet, maar ik zit daar, ik zit met mensen, we spelen dingen. En ik denk, God, hoe is het mogelijk? Ik denk dat ik hier licht mag brengen. Ik vind het hartstikke spannend. Ik denk, mijn hemel, wat ga ik over me heen halen? Er zitten mensen met een hele andere opvatting, die zitten daar tegenover mij. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, ik vind het spannend. Ik ga nu in de herfstvakantie verder over bidden. Ik ga Gods kracht uitnodigen, want maar ik voel, dit kan bijna geen toeval zijn. Heer, ik zie uw hand hierin. Heer, help me om hier licht te brengen. Dat is even zo iets uit mijn persoonlijk leven. Ja. En ja, dit is heel geestelijk. Paulus een hoofdstuk verder, wat schrijft hij? We hebben onze vlees niet te strijden, onze strijd tegen vlees en bloed. Maar, dan noemt hij onder meer, de wereldbeheersers van de duisternis van deze eeuw. Wereldbeheersers van de duisternis. Tussen al die werken van de duisternis, er zitten bolwerken achter, de machten van het kwaad achter. Daar is onze strijd tegen, in ons persoonlijk leven, maar ook als we ontmaskeren. En daar heb je ook eens een gemeente voor nodig, hè? Dat je de strijd ook niet alleen strijdt, maar dat je met elkaar dat aanpakt. Daarom is het zo goed dat je gemeente bent, dat je samen bent. Ik ga eindigen met het laatste stukje, de heerlijkheid van het licht. We hebben best veel over duisternis gehad, we moeten altijd eindigen met het licht. Yes, toch? Ja. Johannes 8, vers 12. Wat zegt Jezus daar? Een bekende, prachtige tekst. Johannes 8, vers 12. Jezus die spreekt hier in de tempel met de fariseeën en zijn toehoorders. Jezus zegt daar, hij sprak opnieuw tot hen en hij zei, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in duisternis wandelen, maar die zal het licht van het leven hebben. Ik ben het licht van de wereld, zegt Jezus. Wie mij volgt, die zal niet in duisternis wandelen. Wow, al die praktijken die Paulus aanhaalt. Je wandelt, als je mij volgt, zegt Jezus, ik ben het licht. En je zal het licht van het leven hebben. Dus in dat licht, daar vul je de goedheid, de rechtvaardigheid, de waarheid. En dat licht, dat geeft richting voor je leven. Je zult niet in duisternis wandelen. Nee, het licht dat leven geeft, dat geeft richting. Als wij Jezus volgen, dan weet je waar je moet gaan. Zei Paulus dat ook al niet, in wat we net lazen. Ik hou hem er toch nog even bij. Hij zei daar, beproef wat de Heere wel behagelijk is. Beproef wat de Heere van je vraagt. Wat zijn richting is voor jou, in je keuzes die je maakt. Hè? Ik had het even over dat Halloween. Ik sprak daar altijd pas een kort stukje in een klas over. Een mentor die zo geheet. Ik liet daar wat dingen van het Halloween zien. Ik zei, jongens, dit zeg ik niet om je te veroordelen. Walibi, Fright Night, Cheers to your fears. Ik zeg dit niet, als je daartoe gaat, ben je een slecht mens. Hè, maar ik wil je aan het denken zetten. Wat maakt God blij? Hoe kun je God behagen met je leven? En die griezelige, enge dingen zijn niet zonder gevaar. Er zijn heel wat mensen die spookhuizen zijn binnengegaan. Een stukje horrorfilm. En bam, demonisch belast. Nachtmerries. Je kunt er allemaal weer van vrijkomen, maar je kunt beter voorkomen. Die boze geesten die, als je de deuren maar iets te veel openzet, bam, dan zitten ze aan je vast. Lekker, dan ben je in één keer bang in allemaal situaties. Dus ik zeg tegen die kids, jongens, wat vraagt God van je? Ja, het is allemaal leuk en spannend, maar hè, is verheerlijk dit de Heer? Vraag je dat af? Nou, in het licht bij Jezus krijg je richting. En wat ik zo mooi vind, Jezus sprak dit op het eind van een feest. Wie weet van welk feest Jezus deze woorden sprak. Ik ben het licht van de wereld. Een Bijbels feest, een Joods feest. Wie weet dat? We gaan natuurlijk even bladeren. Het staat er niet letterlijk in die passage. Juist, Hans. Je bent een voorganger met veel kennis. Het Loofhuttenfeest. Nee. Het Loofhuttenfeest. In hoofdstuk 6 gaat het er namelijk over. En het bijzonder is in het Loofhuttenfeest, jullie weten, ik ga er niet de hele preek gaan afronden hoor, maar in het Loofhuttenfeest, daar slapen de Joden in loofhutten. Hè, open hutten met loof daarboven, dan lig je. En terwijl je ligt in zo'n hut, kijk je naar boven en zie je de hemel, de open hemel. En dan mag je bedenken dat God ook in het donker over je waakt. En daarbij dachten ze terug aan de woestijntijd. Hè, dat God zijn volk door de woestijn leidde. En in die woestijntijd was er iets heel bijzonders in de nacht. Wat was er namelijk in de nacht aanwezig boven zijn volk? De maan. Ongetwijfeld af en toe. Ja. Maar er was. Ja. Eigenlijk de vuurkolom. Overdag de wolk. En s'nachts de vuur. Ja, inderdaad. Een opgelichte wolk met vuur. In ieder geval iets wat veel licht gaf. En dan lees je in Exodus dat het volk snel s'nachts kon reizen. Dus ook in de nacht konden ze richting vinden. Als het nodig was. Hè, om hun weg te vinden. In de woestijn is het namelijk echt heel donker. Echt duister. Dus dat is mooi. En tijdens dat Loofhuttenfeest. Waar er in de tempel stonden er ook fakkels opgesteld, heb ik me door wat studie laten vertellen, waarbij onder meer gedacht werd aan dat God licht gaf in die woestijntijd. Nou, hoe opvallend, bijzonder is het dat Jezus op het moment dat die fakkels net gedoofd zijn. En, yes, ben ik weer. Dat die fakkels gedoofd zijn, dat Jezus dan de aandacht op zichzelf vestigt, maar ik ben het licht van de wereld. Ik waak over mijn volk Israël, ik waak over jullie. Ik waak over jullie. Wie mij volgt, zal niet in duisternis wandelen, maar die heeft het licht van het leven. Geliefde kinderen, ik sluit af, geliefde kinderen. Wees, Efeze 5, 7, 2, geliefde kinderen, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde zoals Christus ons heeft lief gehad. Wandel in het licht. Ik wil met jullie bidden, maar ik wil vragen voor een moment om gewoon even onze ogen te sluiten op de plek waar we zitten. En dan zou ik ook een vraag willen stellen. Ja, je mag hem uitzetten.